a manifest.
Vandaag praten we over een bijzonder initiatief, mede mogelijk gemaakt door de subsidieschool en omgeving, de pleincoaches. Deze coaches komen niet uit het onderwijs, maar uit het jongerenwerk of social work en helpen kinderen om beter samen te spelen en incidenten tijdens het buitenspelen te verminderen. Wat betekent hun rol voor het sociale en emotionele ontwikkelen van kinderen? Mijn gast van vandaag is Mathieu Becker van Connect to Jeugd, een ervaren social worker, jongerenwerker, die werkt als pleincoach en ook als coördinator, volgens mij, hè, Mathieu? Ja, dus Mathieu, ik wil vragen aan jou, wil je jezelf even voorstellen?
Jazeker, in ieder geval welkom dat ik hier mag zijn. Ik ben Mathieu de Becker, 33 jaar oud en al sinds mijn 18e, 19e jaar in het vak als jongerenwerker. In verschillende gebieden gewerkt, in Den Bosch, in Zaltbommel. En nu weer actief hier eigenlijk als een stukje coördinator van pleincoaching. En opvullen van op het moment als mensen ziek zijn, dus ondersteunend. En ook op de achtergrond met scholen en richting bepalen. Kijken wat leuk is en wat passend is voor school. Om in ieder geval die bevordering en ontwikkeling van de kinderen die groeit door te maken, zeg maar. Ja.
Leuk, leuk. Nou, welkom bij mijn podcast. Ik ben even benieuwd, hè? Als jij terugkijkt zelf naar jouw jeugd en jouw kindertijd. Is er iemand die bij jou een gedachte oplopt waarvan je denkt, die heeft voor mij het verschil gemaakt voor mijn latere toekomst eigenlijk?
Ja, als ik daarnaar terugkijk, dan als ik dan op de basisschoolleeftijd kijk, dan heb ik wel daar een meneer. Meneer Joop de Beer heette die.
Ja.
Vroeger was ik zelf ook altijd heel erg druk en actief en ook in de klas. En op dat moment, hij wist daar altijd wel op een goede manier voor mijn gevoel mee om te gaan.
Hij was een meester.
Meester Joop. En hij merkte dat eigenlijk heel snel aan mij van, oké, ga maar even naar buiten. Ren even een paar rondjes of pak even een bal. Want ik was altijd helemaal voetbalminded. En dan mocht ik heel even uitrazen en dan kwam ik in de klas en dan...
Zij kwam eigenlijk een beetje tegemoet aan jouw behoeften.
Ja, ja.
En wat deed dat met jou, in je gevoel?
Ja, ik denk dat ik daardoor ook, omdat dat was dan denk ik een wisselwerking. Want dan wist hij gewoon van, oké, ik haal hem even uit de klas. En mijn klas is daardoor wat rustiger. En daarmee creëerde hij op de een of andere manier toch wel een band met mij. Waardoor ik ook misschien daardoor sneller door hem of aangesproken worden. Klinkt misschien heel zwaar, maar... Dat hij wel kon zeggen, hey Mathieu, even opletten. En dan deed je dat ook zonder weerstand of zo. En ik vond die benadering daarin wel... Dat vond ik wel heel mooi als ik kijk naar mijn basisschooltijd, zeg maar.
Je basisschooltijd. Dus meester Joop, die ga jij nooit in je leven vergeten.
Nee.
Nou, daar gaan wij het vandaag eigenlijk ook over hebben. Hoe belangrijk zijn bepaalde mensen in het leven van een kind eigenlijk? Ja. Nou, we hebben het vandaag specifiek over pleincoaches. Pleincoaches, een nieuw initiatief afgelopen jaar. Kun jij misschien een beetje vertellen hoe dit tot stand gekomen is? Wat wij zijn daar in een samenwerking met elkaar aangegaan?
Ja, kijk, pleincoaching is eigenlijk ontstaan om te... Ja, er was volgens mij opgemerkt dat er tijdens pauzes regelmatig incidenten waren. Tijdens het buitenspelen, tijdens het voetballen. Ruzietjes en kinderen waren of kunnen niet goed tegen verliezen. Je merkt ook dat sommige kinderen alleen staan en niet altijd mee kunnen doen met het spel wat ze graag mee willen doen. En uiteindelijk had dat ook zijn uitwerking na de pauze in de klas. Waardoor soms de docent of de juf of de meneer ook daar weer veel tijd aan kwijt was.
Ja, verloren onderwijstijd eigenlijk. Ja.
Precies. En uiteindelijk zijn we dat gestart, plancoaching. Met het idee om daarin extra ogen en mensen tijdens de pauzes die een aantal activiteiten begeleiden. In ieder geval daarin de leerling en de kinderen ook op een goede manier aan te leren. Of juist te laten ontdekken wat wel goed gedrag is tijdens een activiteit of tijdens een spel. En hoe je er eigenlijk voor kan zorgen dat je met elkaar een goede pauze hebt. En om te voorkomen dat er incidenten ontstaan. En,
dus eigenlijk preventief.
Preventief, ja.
En wat denk jij waardoor het komt dat de kinderen dat in een eerder stadium niet zo goed konden en dat die incidenten ontstonden? Waar ligt dat aan volgens jou, vanuit jouw perspectief?
Ik denk dat er aan ligt, is dat ja, als ik dan kijk weer naar mijn eigen basisschooltijd, dan was het gewoon vanuit school, ga me lekker even een pauze houden. Ja, raak je energie kwijt, zodat je daarna weer lekker in de klas kan zitten. En op het moment als je als kinderen dat doen, dan ontstaan er automatisch conflicten, omdat ze soms niet goed weten hoe ze in een bepaalde situatie om moeten gaan met verlies of met een meningsverschil. Of ik noem eens tijdens voetballen, kan je een keer geraakt worden, trap tegen je enkel aan. Is dat dan bewust of niet en hoe ga ik daarmee om?
Mm-hmm.
En ik denk juist dat de pleincoaches daar een toegevoegde waarde zijn om daarin kinderen en de leerlingen uit te leggen van wat komt erbij kijken als je gaat voetballen? Hoe maak je eerlijke teams? Wie neemt daarin de leiding? En dat je eigenlijk met elkaar op basis van relatie, waar we dan ook wel op echt willen zitten, dus ook echt de kinderen willen kennen en op een positieve manier in het contact zitten.
Ja.
Vanuit dat oogpunt eigenlijk kinderen wat bewust te maken van allerlei
aspecten in de sociale vaardigheden.
Ja.
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 En heb jij gehoord, zeg maar, van je pleincoaches, hè? Want we hebben meerdere pleincoaches. Heb jij gehoord ten opzichte van een jaar geleden welke impact ze nu al hebben gehad? Wat de grootste impact is geweest van het afgelopen jaar? En we zijn nu met het tweede jaar begonnen.
Ja, wat ik dan terug hoor, hè, is eigenlijk dat ze op het begin heel erg, toen we starten, bezig waren met ook een stuk omgaan met materialen. Netjes wegzetten, andere kinderen ook aan de beurt laten. Dus het delen van spullen, dat nu al veel beter gaat. Dus daar vooral in de structuur ook, spullen op de juiste manier wegzetten. Niet ergens neerleggen of gooien van, ik ben klaar en het is mooi geweest.
Mm-hmm.
Maar dat ze ook weten van, ik noem het niet, zijn step, die moet gewoon op de plek waar je hem ook hebt opgehaald.
Ja.
En daarin merk je eigenlijk wel, ook omdat ze de leerlingen steeds beter kennen. Ze komen naar je toe, ze geven een high five of een box. En het is gewoon een hele natuurlijke manier van begeleiden eigenlijk.
Een soort oefenplek eigenlijk.
Juist.
Het plein is de oefenplek om dit soort vaardigheden aan te leren.
Ja. Kijk, en hier en daar gebeurt er nog wel eens dat tijdens voetballen een keer iemand per ongeluk aan de trapt. En dan ontstaat er een beetje een opstootje. En dat is aan de juiste momenten waar wij als pleincoaches zeg maar wel op in kunnen spelen. En dan die twee uit elkaar of uit de groep halen. En eventueel apart gaan met ze om te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt.
Ja.
En dat is dan gelijk in de situatie. In plaats van dat je bijvoorbeeld naderhand nog een uur naderhand, wanneer het dan misschien weer
dan is het voor direct ook opgelost.
Precies. Ja.
En heb je ook wel eens gehad dat een kind zo erg in zijn emotie zat, in boosheid of dat het zelfs agressief werd? Wat doe je dan?
Die situatie heeft zich wel een keer ontstaan. Wat we toen hebben gedaan is in ieder geval daarin hem in ieder geval even laten razen.
Okay.
En uiteindelijk wel daarin, bijvoorbeeld met de leerkracht of zelfs met de hele klas, de klas ingegaan. Waarbij we eigenlijk met elkaar de situatie hebben nabesproken. Wat wat wel goed ging, maar wat ook beter kan in die situatie. Om daarin op een rustige en goede manier met elkaar over de situatie te hebben. In plaats van dat de kind heel erg boos is. En, want dan komt het niet meer binnen, zeg maar.
Nee. En hoe belangrijk denk jij dat dat oefenen voor die kinderen is?
Ik denk dat als je op school zit, dat is een lerende omgeving.
Mm-hmm.
En dan heb je het echt gericht ook op een stukje taal en rekenen, et cetera. Maar ook in het gedrag is dat heel belangrijk. En juist in de pauzes boos je eigenlijk ook situaties na, bijvoorbeeld voor na schooltijd. Dus als je zeg maar een kind die normaal gesproken heel timide is en afwezig is, juist kan helpen in de pauzetijd om voor zichzelf wat beter op te komen of hem juist een positie te geven in een groep. Daar leert hij van en in de klas en in de pauzes. Maar uiteindelijk is dat ook iets wat zich na schooltijd, dus in de vrije tijd, mogelijk kan helpen. Dus ik denk daarin wel dat altijd een positief effect heeft daarin.
Ja. Ja. Dat denk ik ook wel. Heb je ook al kinderen gezien waarbij die impact al wel te zien is?
Ja, als ik zo van de pleincoaches dan hoor die bijvoorbeeld hier staan. Er zijn er wel 2-3 leerlingen die normaal gesproken voorheen eigenlijk altijd in de eentje zaten. En gewoon hun eigen ding deden. En die doen nu ook gewoon regelmatig met de activiteiten mee. En dan ja, daar probeer je dan ook uiteindelijk wel op aan te sturen. En dat blijft. Dus dat is dan al een winst, zeg maar. En ja. dat ze in ieder geval de contacten hebben met andere leerlingen.
Wat ik heb gemerkt in het afgelopen jaar, want ik heb natuurlijk aan de zijlijn bekeken. We hebben natuurlijk samen dat initiatief zijn we gestart. En bedacht van, hey, hoe kunnen we die pauzes nou flexibeler en soepeler laten lopen en verlopen. Ja. Zodat zo min mogelijk onderwijstijd ook verloren gaat. Wat ik heb gemerkt is dat wel echt met 80% zeker wel, durf ik echt te zeggen, incidenten zijn verminderd.
Ja.
Dus, en hoe denk jij dan, als jij dat zo hoort van mij, hoe denk jij dat dit gerelateerd kan worden aan kansengelijkheid of kansenvergroting voor onze kinderen? Of in het bieden van optimale kansen eigenlijk voor de kinderen, voor een succesvolle schoolloopbaan?
Ja, waar ik denk dat waar dat mee te maken zou kunnen hebben is dat we, wat ik net eigenlijk al aangaf, dat jongeren of kinderen die tijdens het buitenspelen normaal gesproken niet echt betrokken worden bij het buitenspelen. Dat kan in de hand werken dat er soms kinderen zijn die dan wat andere richtingen plagen, pesten gaan.
Mm-hmm.
Uiteindelijk geef je die kinderen, zeg maar, die wat timide zijn, wat meer positie en wat meer draagvlak binnen de groep. Waardoor je eigenlijk ook die kansen, of in ieder geval de gelijkheid, wat meer balanceert, zeg maar, binnen zo'n groep.
Ja.
Dus soms probeer je juist ook de jongeren, zeg maar, die de grootste mond hebben, hè, die heel vaardig zijn in het praten, in het kletsen, die probeer je dan juist ook een beetje wat minder staats te geven.
Ja.
Waardoor je uiteindelijk, zeg maar, in die groepsdynamiek wel wat meer gelijkheid krijgt, zeg maar.
Ja. Ja. En dat ze elkaar wat beter leren begrijpen en toleranter zijn voor elkaar. Ja.
En een voorbeeld hiervan is ook dat je bijvoorbeeld bij een spel waar ze teams moeten kiezen, normaal gesproken zijn de betere spelers die de teams maken.
Ja.
Maar soms wijzen we ook juist andere kinderen aan die de teams moeten maken.
Ja.
Om te voorkomen dat degenen die eigenlijk goed zijn of in het spel, maar of juist een hele duidelijk zijn van ik regel het wel even, dat die... Ja, dat de anderen daar ook van leren, maar ook weten van oké, ik moet soms ook anderen aan de beurt laten om daarin een keuze te maken. Dus dat je daarin ook weer meer samenwerkt, maar ook meer naar de ander leert kijken van oké, nu moet misschien iemand anders een keer aan het woord komen in plaats van altijd ik.
Ja, die mag ook een keer gezien en gehoord worden. Ja,
ja. Ja, ja.
Hoe belangrijk, want jij hebt het net, hè, even terug naar een eerdere opmerking.
Mm-hmm.
Je had het over relatie, dat je verbinding maakt met de kinderen. Hoe belangrijk vind je dat voor de kinderen, die relatie?
Ja, ik denk, ik persoonlijk vind dat eigenlijk het allerbelangrijkste.
Ja.
En dat is eigenlijk zo omdat als jij een goede relatie hebt met de kinderen of met de jongeren waar je mee werkt, dan kan het soms zijn, zeg maar, dat ze dingen niet, bijvoorbeeld niet vanuit zichzelf zeer gemotiveerd zijn om verbetering of verandering in hun gedrag aan te passen. Maar op het moment als jij daarin een goede relatie hebt, dan kun jij daarin ook op basis van vertrouwen, van gevoel, met iemand op eigenlijk een gelijkwaardige manier iets bereiken, denk ik. En dat.
Ja, dus eigenlijk wat je zegt, relatie boven prestatie.
Ja, ja.
Dus kinderen, het welbevinden van kinderen en dus sociale samenhang is belangrijker dan kunnen ze gaan leren.
Precies, ja. juist.
Op dat moment, ja. En hoe zie jij de samenwerking met leerkrachten? Want ik heb het gevoel, maar goed, kan zijn dat ik dat verkeerd heb, dat het wel een beetje zo los staat van elkaar. De leerkracht is de leerkracht in de klas. Ze staan wel mee buiten, want dat hebben we ook gezegd van... Ja. Je bent er gewoon nog steeds voor je kinderen.
Ja, wat betreft de samenwerking met de leerkrachten. Op het begin toen we hier startten, toen was dat nog even uitvogelen ook. Omdat het iets nieuws was. En als je dan kijkt ten opzichte van vorig jaar en nu. Zijn er al veel kortere lijnen. Leerkrachten maken af en toe filmpjes van de leuke spellen en activiteiten die we doen. Is er iemand kindje is er iets voorgevallen, dan gaan we vaak wel al direct naar de docent die buiten zijn. Soms komt het voor dat daarin de leerkracht niet de leerkracht is van het kind waar het om gaat. Maar dan kan het zijn dat we ook soms nog wel eens mee naar binnen gaan met het kind en richting de leerkracht. Maar ik denk wel dat die samenwerking heel belangrijk is in het algemeen, omdat wij zien natuurlijk heel veel gebeuren op tijdens de pauze op het plein. En die informatie is soms goed om te delen met de leerkrachten.
Zeker.
Maar ook andersom, want soms is er misschien in de klas wat gebeurd. En dan gaat het verder in de pauze. Dus we hebben daarin wel hele korte lijnen nodig. Om daarin ook heel snel kunnen ingrijpen. Of te voorkomen dat het nog verder escaleert. En juist de angel uit de situatie te kunnen halen.
Ja. Dus eigenlijk de samenwerking is best belangrijk.
Ja.
Dat denk ik ook.
Ja.
Ik denk dat die samenwerking... En het initiatief wat is gestart hier op de basisschool tussen pleincoaches en de interventies, hè, dus de dingen die jullie doen tijdens de pauze. Dat is eigenlijk een initiatief in een samenwerking ook tussen het sociale domein en het onderwijs.
Klopt.
En ik zie dat steeds meer gebeuren om ons heen. Dat dus het sociale domein en onderwijs bij elkaar komen. Hoe zie jij dat? De samenwerking tussen...
Ja, die twee varianten, zeg maar. Ja, ik denk dat dat juist heel waardevol is. En wat ik net ook al aangaf, hè, in principe is het zo dat een leerkracht die ziet heel veel en heel vaak een kind of een leerling, hè, in verhouding qua tijd. Dus daarin is het heel belangrijk ook om als leerkracht wel... te weten hoe je toch op een goede manier de ontwikkeling ook op basis van de sociale vaardigheden en een stukje emotie, hoe je dat het beste kan bevorderen en ontwikkelen. Alleen een leerkracht kan dat natuurlijk niet, die kan niet alles. Dus ik denk juist dat het heel waardevol is dat je juist elkaar daarin versterkt op elkaars specialisme, om het zo even te zeggen.
Ja, om elkaar in hun kracht te zetten.
Juist,
eigenlijk.
Juist. En ik denk dat dat juist uiteindelijk en het uitgangspunt is daarin dan: wat is het beste voor het kind, of voor de leerling of voor de jongeren? En ik denk dat die samenwerking ook, hè, tussen die verschillende
domeinen
dat die juist heel waardevol is.
Ja.
En daarin is het ook zo dat een social worker of een jongerenwerker of een kinderwerker, die dan en op school is, hè, dus onder schooltijd, maar ook in de vrije tijd aan het werk is.
Ja.
Daarin heb je gewoon... dan heel, heel snel korte lijnen met de jongeren of met de kinderen. En zo kun je eigenlijk heel goed inschatten wat iemand eventueel nodig heeft. Of in de ontwikkeling van hem of haar.
Ja. Ik zie het ook als directeur van de basisschool. Zie ik het ook als plicht dat kinderen moeten leren. Hoe verhoud je nou tot de maatschappij?
Ja.
Je hebt de structuur van de klas. Je hebt je gezin. Maar hoe beweeg je je nu eigenlijk in de wereld?
Ja.
En ik vind dat wij als volwassenen daar een verplichting in hebben. En dat heeft de overheid ook bedacht, hè, in het burgerschapsonderwijs.
Ja.
Hè, wij moeten burgerschapsonderwijs geven. Eigenlijk de hele dag door ben je daar mee bezig. Maar zij willen dan zien dat je daar echt ook heel erg mee bezig bent. Kansengelijkheid en burgerschap. Burgerschapsonderwijs draait om het creëren eigenlijk van gelijke kansen. Zodat elk kind kan meedoen uiteindelijk in de maatschappij. En pleincoaches spelen hier ook een belangrijke rol in. Omdat jullie kinderen helpen in die vaardigheden. En die sociale vaardigheden. Ja. Hoe zijn jullie daar eigenlijk mee bezig? Binnen het plein. Hoe zie je dat?
Kijk. Wat wij proberen te doen. Hè, wat ik net al zei. Kinderen die normaal gesproken. Hè, dus achteraan aansluiten. En als laatste worden gekozen. Die laat je dus nu juist bijvoorbeeld een team kiezen. Zodat zij ervaren hoe het is om ook anderen te mogen kiezen voor een team. Een stukje leiderschap ook op te nemen. Dan worden ze gewoon eigenlijk een soort van gedwongen om toch uit hun school op te kruipen. En als ze dan lastig vinden...
Oncomfortabele situaties.
Precies.
Ja.
En als dat alsnog lastig blijkt, dan proberen we daarin te ondersteunen. En tips te geven en te kijken van waar moet je dan rekening mee houden?
En hoe doe je dat?
Ja, precies. Ja,
en
ja.
Hoe zou je het kunnen doen?
Ja, ja. Ja. En ik denk dat dat, zeg maar, die informatie. En dan heb je het over een heel klein stukje wat ik dan nu zeg. En zo heb je nog verschillende facetten. Dat die informatie uiteindelijk op den duur toch de ontwikkeling van het kind bevordert op dat stukje, zeg maar. Ja.
Als we dit niet goed zouden begeleiden, hè, met elkaar, mm-hmm. Als we die kinderen niet goed leren, hoe verhoud je je nou eigenlijk tot de ander?
Mm-hmm.
Wat zou er dan kunnen gebeuren? Welke gevolgen en consequenties zou dat kunnen hebben?
Ja,
heb je al gezien misschien in het jongerenwerk?
Ik denk dat dan de jongeren of de kinderen die het meest krachtig zijn, hè, in de zin van fysiek, maar ook in de bewoording. En die zullen dan altijd de baas zijn en anderen die moeten volgen. En je kan dat ook, hè, iets positiefs zien, want dan kun je ook juist in hun kracht zetten.
Ja.
Dus als iemand juist in die zin heel krachtig is en heel goed een groep kan aanspreken vanuit zichzelf al. Dus
dat is gewoon eigenlijk een kwaliteit.
Kwaliteit. Die kun je dan ook juist weer inzetten en ook weer gebruiken soms. Ja, en
is jou weer gestart? Ja.
Oké, okay. En daarin is eigenlijk, hè, wat ik net al zeg, de kwaliteit van een kind of een leerling. Dus dan bekijk je ook weer vanuit de positieve kant. Dus je probeert eigenlijk, hè, kinderen die ergens wat meer moeite hebben, juist in een positie te brengen die waarvan ze dus in een lerende situatie terechtkomen.
Ja, zodat ze zich ook oncomfortabel voelen om ervan te kunnen leren.
Juist, maar daarmee ook weer die gelijkheid wilt creëren. Aan de andere kant zet je dan soms, wat ik net al zei, die kwaliteit wil je juist bewust inzetten.
Ja.
Om juist ook iemand zijn kwaliteit in een positieve zin te laten ervaren. Dus, en dat heeft echt te maken met hoe binnen een groep en een stukje groepsdynamiek, hoe kun je daarin een beetje mee gaan spelen, zeg maar. En zo kunnen kinderen ook weer van elkaar leren. Hij zegt dat op deze manier tegen de rest van de groep.
Zeker.
Misschien werkt dat en kan ik dat ook op die manier doen. En als je dat ziet van, dat heeft effect, dan kun je daar ook nog bij stil gaan staan als pleincoach bijvoorbeeld van, let op, hij doet het heel goed. En dan geef je hem ook gelijk een compliment. Want hierom en hierom. En misschien is dat ook goed voor jullie om een keer te proberen of te oefenen.
Ja, ja, ja. En ja. Stel, wij begeleiden ze onvoldoende in dat proces van sociale vaardigheden. Van hoe je groeit en ontwikkelt. Hoe je omgaat met elkaar. Hoe je omgaat met volwassenen. Hoe je omgaat met misschien discriminatie of wat dan ook. Hè. Dat kan van alles op het pad komen van een kind waarbij die een uitdaging heeft. Hoe belangrijk is het dat wij ze begeleiden daarin? Want wat gebeurt er op het moment dat wij ze onvoldoende daarin begeleiden? En dat bedoel ik niet alleen jij en ik, maar alle volwassenen, alle mensen die om zo'n kind heen staan. Dus ook de ouders, ook de leerkrachten, ook de voetbaltrainer. Ja. Noem het maar op. Hoe belangrijk is dat, denk jij? Want welke impact zou het anders kunnen hebben?
Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Omdat je wil gewoon kinderen meegeven hoe ze in bepaalde situaties kunnen kiezen voor wat ze doen.
Mm-hmm.
Maar ook hoe ze handelen. Een voorbeeld kan zijn als iemand boos wordt. Dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld in een negatieve zin gelijk iemand slaat. En dat is bijvoorbeeld geen gedrag wat je wilt zien.
Nee.
Dus om in die situaties, zeg maar, te oefenen. En daarin kunnen wij heel belangrijk zijn, wat je net al zei, met het heel netwerk om een kind heen. Om juist dan op een goede manier en een positieve manier aan te geven dat dat niet de manier is. Maar juist aangeven wat je niet fijn vindt en waarom. En dat je het gesprek aangaat in plaats van gelijk iemand slaan. Als voorbeeld, hè. En als je dat soort ontwikkelpunten bij kinderen met elkaar kan verbeteren, dan is dat uiteindelijk ook wanneer ze richting de toekomst ouder worden, wel de standaard die ze meekrijgen. En als je daar niks mee doet, dan gaan ze op hun 30ste bij wijze van nog steeds op dezelfde manier handelen.
Ja.
En
in de ergste gevallen zouden ze op het verkeerde pad terecht kunnen komen.
Ja.
Of in ieder geval dat ze zoveel verkeerde keuzes maken.
Ja.
Dat ze in de criminaliteit of drugs of wat dan ook terecht kunnen komen.
Ja.
Ja.
Ja, en daarin zie ik bijvoorbeeld ook een rol, of in ieder geval vanuit vanuit ons om daarin wel ook kinderen, hè, die juist wat timide zijn, juist ook weer aanleren van grenzen aangeven. En dat zijn wel, en dat zal altijd ongetwijfeld moeilijk blijven voor bepaalde mensen. Maar als we daar niks aan doen, dan
blijf je hetzelfde resultaat behouden.
Precies. Dus en daarin is het heel belangrijk dat we met elkaar ook daarin wel eigenlijk dezelfde taal spreken. Hè? Dus en school en de pleincoach en de jongerenwerker en de ouders. Om daarin gewoon, hè, dus dan weten ook iedereen waar alle kinderen ze aan toe zijn.
Ja, en jij raakt nu een punt, ook de ouders. Hè, de driehoek moet eigenlijk goed zijn. Je moet om dat kind heen staan.
Ja.
En naast elkaar en niet tegenover elkaar.
Ja.
Want ik hoor wel eens terug van kinderen. Ja, maar ik mocht voor mijn vader of moeder terugslaan.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Ik persoonlijk?
Gewoon als jongerenwerker, mm-hmm, sowieso. Want hier op school hebben wij de regel. Slaan, dat doen we hier niet.
Precies.
Dat is niet de weg om conflicten op te lossen.
Klopt.
Dus als dat wordt gezegd vanuit huis, hoe gaan we daar met elkaar, of hoe is jouw zienswijze eigenlijk, hoe we daar met elkaar mee omgaan?
Ja, kijk, ik denk dat je dat gewoon altijd bespreekbaar moet maken, ook met ouders, als je dat terughoort. Kijk, en ja, slaan, dat mag in principe nergens. Als we dan hebben over slaan. Dus hè, volgens de wet mag ook niet zomaar iemand slaan. Dus uiteindelijk, zeg maar, moeten we daarin ook het gesprek aanknopen als ouders dat vinden. Van, hé, het is niet helemaal de manier. En dat we daarin wel tot één gemeenschappelijke visie ook weer komen.
Oh ja, visie. Ja. We hadden het even over visie voordat we aan de podcast begonnen. Hè? Hoe belangrijk visie is. Hè? Visie is voor de luisteraars die misschien niet weet wat visie betekent. Visie is eigenlijk je gedroomde ambitie. Dus daar waar je wil uitkomen, je resultaat. Ja. Waar je naartoe gaat werken eigenlijk.
Ja, kijk, en op dit punt is dan wel, hè, van wat ik ook net al zei. Als je daar altijd, als je dat goedkeurt, dan zal iemand die nu 12 is, dat op zijn 30ste of 40ste of altijd blijven doen.
Ja.
Dus, en dat is niet, zeg maar, hoe we als samenleving of als maatschappij met elkaar willen zijn.
Je wilt tolerant, respect.
Precies. En dat zijn dingen waar je dan wel met elkaar het gesprek moet over aangaan. Om ervoor te zorgen. Hè, en als wij dat hier binnen school met alle leerlingen doen. En andere scholen doen dat ook met hen of haar leerlingen en de ouders. Zo creëer je eigenlijk ook weer
olievlek.
Juist,
die olievlek.
Dat je met elkaar gewoon, en onder school, maar ook buiten school. Weet je gewoon wel van elkaar van wat zijn normale dingen en hoe ga je met elkaar om.
Ja, en hoe zouden we het willen ook.
Precies.
Hè? Hoe zouden we het willen met elkaar.
Ja. Ja.
Als er iets meer liefde in de wereld zou zijn, dan hè? Stop eventjes. Dilemma van Gemma. Nou Mathieu, we hebben nu lekker al helemaal gekletst over de rol van het sociale domein en onderwijs en wat die van betekenis kan zijn bij onze kinderen, bij onze leerlingen of gewoon kinderen überhaupt in de maatschappij. Want ik vind dat we daar een collectieve verantwoordelijkheid voor dragen. Dus niet alleen onze kinderen, maar ook de kinderen die we op straat tegenkomen of de jongeren die we op straat tegenkomen. Ik voel me daar ook nog steeds verantwoordelijk voor. Dus ik wil graag een dilemma aan je voorleggen.
Dat mag.
Rapapa, het dilemma. Wat vind jij? Moeten we meer investeren in formele lessen over sociaal gedrag in de klas? Of is het beter om de kinderen op een natuurlijke manier te laten leren door middel van buitenspel, onder begeleiding van een pleincoach of bij de voetbaltraining, noem het maar op.
Ik heb daar ook wel een mening over. Ik zou eigenlijk kiezen voor toch wel meer het spelende manier leren en dan ook situatief. Dus je kan heel bewust, zeg maar, bepaalde situaties creëren.
Mm-hmm.
Dus niet, hè, dat kan ook in de klas zijn.
Een soort theaterachtig.
Ja, maar wel echt, hè, op een leuke manier die aansluit ook weer bij de kinderen. En dat je ook kan aangeven, oké, stop even. En dan laat je ook zien wat goed gedrag bijvoorbeeld is of wat minder goed gedrag is. In plaats van dat je een PowerPoint hebt en zegt van hey, zo een heel klinisch uitlegt en that's it. Want ik denk dat als je het visueel maakt voor kinderen, dat het beter blijft hangen.
Ja.
Met geluiden en
Dus je zegt een paar dingen. Dus echte situaties, hè, waar ze kunnen leren. Dus de oefenplek eigenlijk. Hè, zoals op het plein.
Ja.
Je kunt een theaterrollenspelachtig iets doen in de klas. Dus dat je situaties nabootst.
Ja.
Die er kunnen ontstaan. En je kan het visualiseren.
Ja.
Dus in beeld.
Ja.
En
ja.
dat is jouw ervaring dat dat beter beklijft dan bij kinderen.
Ja.
ja. ja. En in hoeverre is sociale veiligheid, speelt daar een rol in? Sociale veiligheid van kinderen? Zeker als je een rollenspel gaat doen, dat is best
klopt.
Spannend.
Ja, zeker. Kijk, en daarin moet je ook altijd kijken. Hè? Bijvoorbeeld, en daar kun je ook weer mee spelen van dat je juist de timide kinderen, dus dan weer niet bij de wat kinderen neerzet die wat hè, sociaal vaardiger zijn, om daarin ook dat ze daarmee leren omgaan. Ten opzichte van elkaar. Dus dat je de minikinderen bij elkaar zet en dan wat sociaal vaardig al bij elkaar zet. Want anders ga je weer die onveilige situatie creëren dat ze niet ten opzichte van de grotere de sociaal vaardigere toch weer angstig zijn of niet veilig voelen om daarin
een rol te spelen.
Ja.
Helaas zien we toch nog, of merken we soms toch nog wel dat er pestgedrag plaatsvindt. En dat gebeurt vaak stiekem.
Ja.
Wat niet zichtbaar is, wat wij niet zien. Hoe zouden we daar, als we de handen ineens slaan,
mm-hmm.
hoe zouden we daar iets aan kunnen doen? Zodat het eigenlijk één kind dat wordt gepest is al te veel.
Klopt, helemaal mee eens.
Alleen je weet het niet altijd, omdat kinderen daar niet altijd eerlijk over zijn. Maar wat zouden wij als volwassenen kunnen doen om ieder kind zich veilig te laten voelen en dat dat niet gebeurt?
Ja, ik denk dat wij het altijd bespreekbaar moeten maken. Hè? Dus mm-hmm. of met je eigen kind of met je eigen groepje wat je begeleidt. Of al is het één op één wat je in de één op één begeleiding. Alleen ik denk wel waar het hem lastig maakt is dat bijvoorbeeld als je op onderwijs binnen school kijkt. Je weet niet precies wat er buitenschool gebeurt.
Nee.
Je weet niet precies wat er bij de voetbalvereniging
of
gebeurt.
Of social media. Ja.
Dus dat is al een lastige daarin. En wat ook is dat de kinderen die gepest worden daar ook niet altijd eerlijk over zijn. Ook niet richting ouders. Dat gebeurt. Dus daarom is denk ik juist, wat ik eigenlijk al helemaal begin zei. Als je de relatie heel echt perfect hebt, dan met het kind, dan kun je vanuit daar die signalen al heel snel krijgen.
Mm-hmm.
En als je ook jouw relatie goed is met de rest van de kinderen die even ook de pester zijn, dan kun je daar ook weer makkelijker, denk ik,
achterhalen,
maar ook wel bewust maken van hen gedrag, wat dat effect heeft op het kind wat gepest wordt.
Ja. En we kijken altijd naar heel erg sterk ook naar de dader. Hè?
Ja.
Ik noem het even dader om het even een beetje aan te dikken.
Ja.
Want dat mag niet. Hè? Je mag niet pesten. Dat klopt. Hè? Dat doen we hier niet. Pesten. Maar toch komt dat ook ergens vandaan. En ik had een heel leuk gesprek met de leerlingenraad vorige week. En die zeiden ook van, en ik vroeg, wat is er dan voor nodig? Hè?
Mm-hmm.
En toen zeiden ze van, maar sommige juffrouws en sommige meesters die straffen meteen.
Mm-hmm.
Als ze merken dat iemand pest, dan straffen ze meteen. Maar waarom vragen die juffen en de meesters niet eerst, wat is er eigenlijk aan de hand?
Ja.
Waarom vertoon jij dit gedrag?
Ja.
Wat zit daarachter? Wat zit daaronder? Want het kan best wel zijn dat ze getuigen zijn geweest van een ruzie tussen de ouders thuis.
Ja.
En dat ze slecht in hun vel zitten. En dat ze daarom de ander even een trap geven. Omdat ze even moeten ontladen.
Ja.
Welke rol zou dat jongerenwerken daar ook een mooie positieve rol in kunnen spelen, denk je?
Ik denk sowieso dan dat gesprek sowieso aangaan. Wat ik net al zei met beide. Dus en met de pester en met degene die ook eventueel gepest wordt. En uiteindelijk daarin ook kijken van wat heb je dan nodig om te voorkomen dat je ook gaat, dus dat je de pestgedrag laat zien.
Ja.
En dat is altijd maatwerk, denk ik. Dus wat voor de een het gedrag betekent, wil niet zeggen dat voor de ander op die manier.
Nee.
Dus daar moet je altijd eigenlijk dan ook weer met ouders, als het om jongere kinderen gaat of jongeren, en met de jongeren zelf of het kind zelf. Kijk, hoe kunnen we voorkomen dat je dan niet meer hetzelfde gedrag laat zien?
Ja. En ook wat zou het gepeste kind kunnen doen om zichzelf weerbaarder te maken.
Juist.
Ja.
Dus dat werkt twee kanten op,
ja.
Inderdaad.
Ja, precies. En zou een klassica gesprek daar ook bij helpen, denk je? En dan meer in de vraagstelling, hè? Dus niet dat je die twee kinderen bijvoorbeeld er dan uitlicht, maar wel van, hè, van hoe kan je je voelen als?
Ik denk wel dat dat kan werken, maar ik persoonlijk zou ik dan ook soms kijken van wat is er gebeurd bijvoorbeeld in een bepaalde eerdere situatie. En dan kun je ervoor kiezen om het juist bijvoorbeeld niet te doen, om er ook weer niet te veel
aandacht
aan te geven. Maar ja, soms kan je er ook weer bijvoorbeeld wel bewust voor kiezen op het moment als jij echt een raddraaier hebt die gewoon iedereen aan het pesten is, dat je die juist een beetje door middel van het klassikaal te maken.
Ja.
Ook misschien zijn status weer een beetje kan downgraden, zeg maar.
Ja, ik snap het.
Snap je? Dus,
ja. Dus van de apenrots af.
Ja, ja.
Dat.
Ik denk niet dat daar altijd één antwoord op mogelijk is. Ik denk dat het altijd ook per situatie gekeken moet worden wat het beste is op dat moment.
Ja. Hey, we hebben nou een heel leuk gesprek over hoe belangrijk eigenlijk de rol op dit moment ook is binnen het onderwijs. Als we even terugkijken op ons gesprek. Wij hebben jou geïntroduceerd omdat de pleincoaches mogelijk is gemaakt door ook de subsidiegelden van school en omgeving. We weten niet hoe lang dit nog blijft, die subsidiegelden. Dus het kan dus zijn na dit jaar, het houdt op en we kunnen er niet mee verder.
Mm-hmm.
Wat gaat er dan verloren? En wat is jouw mening ten opzichte van die subsidiegelden, die tijdelijke gelden? Want hoe zie jij dat in de structurele zin? In de verduurzaming van initiatieven eigenlijk?
Ja, kijk, op het moment zeg maar als jij tijdelijke middelen zeg maar beschikbaar stelt.
Ja.
Dan op dat moment moet je eigenlijk ook al weten van oké, als iets werkt, hoe kunnen we dat dan structureel maken?
Ja.
En ik zou daar wel altijd, en dat is ook iets wat ik wel altijd aangeef op voorhand, van wat is dan daarin de ambitie een beetje van, hè? Want iets kan gewoon perfect zijn voor, stel nu de pleincoaching echt supergoed werkt en iedereen wil daarmee door, maar door middel van zo'n subsidie die stopt en dan stopt het helemaal, ja, dat is zonde, snap je?
Dat is zonde van alle investeringen.
Juist, kijk, en ik vind dan moet je wel altijd aan de voorkant nadenken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen
dat het structureel
wordt. En niet pas op het moment als je er eigenlijk achter komt dat het werkt.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
Dus dan loop je een beetje achter de feiten aan.
Maar dat is dan eigenlijk, is het weer gekoppeld aan de visie. Welke visie heb jij op?
Ja. Ja. En dat is dan voor de lange termijn. En niet zeg maar, oké, we hebben nu een pot met geld. En
dat doen we nu
dat
even.
Dat doen we nu
dat
even.
Kan.
Ja.
Ja.
En want ja, ook voor de kinderen is dat ook weer niet helder en duidelijk. Want we hebben dan nu daar bijvoorbeeld 2 jaar pleincoaching gehad.
Ja.
Of ergens 2 jaar de jongerenwerk inzet gehad. En dan stopt het. Maar als je dan ergens komt, dan hoor je wel vaak van, hey, kom je niet meer? Of waarom niet? Was echt leuk.
Waarom
en,
zijn ze er niet? Juist. En dan krijg je dat van ouders ook te horen.
Ja.
En het is ook in het kader van verwachtingen.
Ja.
Klopt.
Kijk, en dat, ja, dus dan moet je aan de voorkant wel allemaal
over
nadenken.
Ja. Ja. We moeten niet wachten op de politiek.
Nee.
Als jij even terugkijkt op ons gesprek.
Mm-hmm.
Welke conclusie kan jij trekken dan?
Interessant gesprek. Ik denk dat we wel een paar leuke onderwerpen hebben besproken. Omtrent het stukje pleincoaching. Maar ook de rol van sociaal domein en onderwijs.
Ja.
En ook daar de ouders. Hè, wie je eigenlijk allemaal nodig hebt voor de ontwikkeling van het kind.
Ja.
En dat vind ik gewoon een heel interessant onderwerp om en ook met een directrice over te hebben.
Ja.
Dus je hebt elkaar daarin gewoon nodig.
Ja.
Ja.
Dus wat we vandaag eigenlijk voor inzicht hebben meegekregen is dat spelbegeleiding in vrije situaties niet alleen leuk is, maar heel erg essentieel is om sociale vaardigheden aan te leren. En hoe hou je jezelf staande? Hoe leer je weerbaarheid? Hoe begrens je?
Ja.
Hoe leer je omgaan met elkaar? Stukje respect.
Ja. En ook het omgaan met spullen en materialen bijvoorbeeld. Hè.
Dus en spullen en materialen. Ja. Dus niet alleen met elkaar, maar inderdaad met spullen en materialen ook. En ook, wat kan ik doen op een moment dat ik in een situatie zit waarbij ik eigenlijk niet zo goed weet wat ik moet doen.
Ja.
Dus eigenlijk de verveel situatie.
Ja.
Want wat gebeurde nu heel vaak? De kinderen gingen naar buiten en die gingen maar een beetje hangen. Nou, en dan krijg je vanzelf wel opstootjes,
ja,
denk ik.
Klopt.
Dus kinderen leren ook spel en spelen. Ja.
En ook initiatief nemen daarin, hè, van wat wilde ik? Of dan gaan we daarover nadenken. Ja,
ja,
zeker.
Nou, Mathieu, volgens mij hebben wij een heel leuk gesprek en hebben we al bijna een uur vol gepraat. We kunnen nog veel langer doorgaan. Ja. Wat we nog meer kunnen doen in de maatschappij om het wat toleranter allemaal te maken. Maar ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het leuke gesprek. En we nemen deze inzichten ook weer mee. Waar ik nog wel, wat voor mij een leerpuntje is, van misschien kunnen we ook een soort monitoring doen, een soort nulmeting van nu. En nadenken over wat is onze visie dan op de pleincoaching en de interventies van de pleincoaches voor de komende schooljaren. Ja. En niet dat we wachten, het geld houdt op en dan.
Ja.
Dus ik denk dat ik dat vooral ook even meeneem in de komende paar weken.
Ja.
En dat we gaan kijken, wat is onze gezamenlijke visie hierop?
Precies.
En wat levert het op? Welke impact heeft het opgeleverd?
En dat is ook belangrijk. Hè? Dan moet je ook natuurlijk wel niet de ogen versluiten dat het wel ook wel effect moet hebben. En dat moeten we gewoon inzichtelijk maken met elkaar.
Ja, en een stukje reflectie, daar hebben we het niet over gehad. Maar dat komt wel een beetje indirect allemaal terug in de podcast. Ja. Maar reflecteren op onszelf. Hè, van hoe doen wij het en hoe gaan wij met de kinderen om. Maar ook kinderen laten reflecteren op hun eigen rol.
Precies.
En dat doe je door middel van spel eigenlijk.
Ja, ja.
Dus super bedankt. Ja. En jij hebt de primeur, hè, als volwassene in de podcast. Dus nogmaals dank en we zien elkaar.
Top, dankjewel.
Lieve luisteraars, ook bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Gemanifest. In de volgende aflevering, en ik geef alvast even een teaser mee, in de volgende aflevering gaan we het hebben over de impact van het lerarentekort. En wat dat doet met het onderwijs en wat dat uiteindelijk natuurlijk doet met de kinderen.